Wij lezen 1 Petrus 1, de eerste 19 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welken of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lenderen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het woord van God komt vanmorgen tot ons uit 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Een levende hoop voor vreemdelingen, door Christus opstanding, dankzij de Vader. Een levende hoop voor vreemdelingen, door Christus opstanding, dankzij de Vader. Er is een bekend gezegde onder ons, dat luidt: hoop doet leven. En daarmee wordt bedoeld, zolang er hoop is, dan is er ook reden om te denken dat het leven beter wordt. En ik zeg er vanmorgen gelijk bij dat het heel erg is als iemand geen hoop heeft. Als het zo donker is. En als er geen uitzicht is. Maar toch is dat bekende gezegde een onbijbels gezegde. Want als u goed naar onze tekst kijkt, dan is dat genoemde gezegde precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel zegt. En dat is nog altijd dat verdraaide en dat verkeerde van de duivel. En daarom hebben wij altijd bekering nodig. Want wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt niet hoop doet leven. Maar de Bijbel zegt leven geeft hoop. Leven doet hopen. Dat zegt Petrus. Ziet u het verschil? Dus met andere woorden, zonder wedergeboorte is er geen hoop. Dat zal ik u zo nog nader uitleggen. Zonder wedergeboorte is er geen hoop. Want zo schrijft Petrus aan die verstrooide vreemdelingen: jullie zijn wedergeboren tot een levende hoop. Is dat heel wat anders als vanmorgen iemand zegt van ja, ik hoop dat ik ook bekeerd mag worden. Ik hoop dat ik ook een nieuw hart krijg. Ik hoop dat ik ook naar de hemel ga. Dat is een valse hoop. We hebben eerst wedergeboorte nodig. En pas dan is er een levende hoop. Zonder wedergeboorte zijn wij geestelijk dood. En een dode heeft geen hoop. En hij kan ook niet hopen. Zijn hoop is hooguit een illusie. Denk maar aan dat nachtelijke gesprek wat de Heer Jezus had met Nicodemus. Hij heeft heel scherp gezegd: Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, dan kun je dat koninkrijk der hemelen niet ingaan. Dat is zo aangrijpend. Dat niet kunnen ingaan. Dat doet mij denken aan de zondvloed. 120 jaar lang heeft Noach gepreekt dat er een ark is. Gewezen dat er een deur is. Gepredikt dat er ontkoming is aan het toekomende oordeel. En de mensen hebben het oordeel weggewuifd. Ze hebben ermee gespot. Tot op de dag dat Noach de ark inging en dat God de deur dicht deed. En toen ging het regenen. En het duurde niet lang of de mensen die kregen het door: dit is serieus. De regen hield niet op. Fonteinen van de aarde en van de hemel werden geopend. En het water dat steeg al hoog. En in gedachten zie je wat er ook gebeurd is in de ramp. Hoe de mensen zich hebben vastgeklampt aan de ark. Maar dat ze verkleumd zijn geraakt en dat ze los moesten laten om te verdrinken in die kolkende golven. 120 jaar gewaarschuwd. Er is hoop, er is een deur, er is uitkomst, er is redding. Maar ze hebben het oordeel weggewuifd. Tot op de dag dat Noach in de ark ging. En God de deur heeft toegesloten. Die dag komt, gemeente, dat God de deur voor u, de genade, dicht doet. En daar kun je niet ingaan. Ik heb mensen in wanhoop zien sterven. Ze konden niet ingaan, omdat ze niet wederom geboren waren. Ik moet denken aan die 5 dwaze maagden. U weet het, hè? Een maagd is iemand die zich onbesmet bewaart van de wereld. Dat zijn de meest serieuze, ernstige kerkgangers onder ons. U moet niet denken aan de wereldse mensen die zich uitleven in de zonde en de ongerechtigheid. Dat zijn kerkmensen zoals u en ik. En ze werden uitgenodigd tot de bruiloft. En ze hebben die uitnodiging niet afgeslagen. Ze hebben zich gereed gemaakt en hun lampen meegenomen en in slaap gevallen. En op het laatst bleek dat ze niet genoeg olie hadden. En zijn heen gegaan om olie te kopen, maar ondertussen was de bruidegom gekomen. En met de wijze maagden de bruiloftzaal ingegaan en de deur was op slot. En toen kwamen die 5 dwazen. En ze klopten aan. Ze wilden naar binnen. Maar zij konden niet ingaan. Dat is aangrijpend. Als de genadedeur gesloten is. En de tijd voorbij is. Zonder wedergeboorte kunt u ernstig zijn. Zonder wedergeboorte kunt u godsdienstig zijn. Maar als u Christus niet heeft tot uw deel, dan kunt u niet ingaan. Want de Heer Jezus legt zelf de wedergeboorte uit met die geschiedenis van Israël in de woestijn, die gebeten waren door vurige slangen, giftige slangen. En het duurde maar even of de koorts joeg door het lichaam. En zij stierven. En er was maar één redmiddel. Mozes had een slang van koper gemaakt en op een staak vastgemaakt en die omhoog verheven. En een ieder die zag op die verhoogde slang, en dat ben ik, zegt Christus, die is genezen. Dus de wedergeboorte heeft alles te maken met het zien op Jezus. En nu schrijft Petrus: wederom geboren tot een levende hoop. Dus met andere woorden, als u nooit gezien hebt op Christus, verhoogd aan het kruis, dan bent u niet wedergeboren. Als u geen deel heeft aan deze zaligmaker, dan heeft u geen levende hoop. Als Petrus zo nadrukkelijk schrijft over een levende hoop, dan komt de gedachte naar boven: is er dan ook een dode hoop? En die is er. Daarvan kunt u lezen in Job 8. Een dode hoop wordt vergeleken met de hoop als van een spin. En een spin is een wonderlijk diertje. God geschapen heeft. En in één nacht kan ze op een schitterende wijze een web spinnen. En die draden die zijn nagenoeg zo evenredig aan elkaar gesponnen. Dat heeft die spin ook nodig. Om daar allerlei vliegen en diertjes in te kunnen vangen. Om in leven te kunnen blijven. En waar komen die draden nu vandaan? Die komen uit haar eigen lijf, uit haar eigen lichaam. Je ziet het beeld, hè? Hoe een spin een web weeft. En het komt allemaal uit haar eigen lichaam. Maar soms gebeurt het dat je het niet zo ziet en dan loop je zomaar door zo'n spinnenweb met je gezicht. En dan poets je dat van je gezicht af. Weg is het web. Waar die spin de hele nacht aan gewerkt heeft, is met één vaag weg. Dat is een dode hoop. Een dode hoop die komt voort uit jezelf. Dat zijn gedachtenspinsels. Dat is een ijdele hoop. Dat is een valse hoop. Die komt voort uit illusies. Wat je graag zou willen. Je zit zo alleen en je overdenkt je toekomst. En je legt je plannen voor. Zo heb je je levensweg overzien. En zo zou je wel willen sterven. En zo heb je misschien wel hoop op de hemel. Maar je hebt het allemaal gesponnen uit je eigen brein. Uit je eigen illusies. Uit je eigen fantasieën. Dat is een dode hoop. En dan ga je sterven. Net als die dwaze maagden. En dan klop je nog vurig op de deur. Om binnengelaten te worden. En in het uur van het sterven wordt die hoop van je ineens weggevaagd. Want je kent Christus niet. En je bent niet door een waar geloof met de Heere Jezus verenigd. Je hebt misschien wel een hoopje gehad. Maar het is ijdel. Het is leeg. Het is niets. Daarom vraag ik u met ernstige nadruk. Weet u dat u door het geloof met Christus verbonden bent? Want alleen dan, maar dan ook alleen dan bent u wederom geboren. Tot een levende hoop. Dan begrijpt u inmiddels wel wat een levende hoop is. Als een dode hoop dan voortkomt uit je eigen gedachtenspinsels, uit je eigen illusies, je hoopt. Komt een levende hoop voort uit een vaste grond die buiten jezelf ligt. Heb je niet zelf verzonnen? Buiten jezelf. De onveranderlijke beloften van God. Daar heeft Gods kind hoop op gekregen. En dat is geen ijdele hoop. Want het kan soms heel lang duren. Soms niet eens terwijl je leeft. Als de Heere zijn belofte gaat vervullen. Maar hij doet het wel. Er staat in de Bijbel dat niet één van zijn goede woorden op de aarde is gevallen. Niet één belofte die de Heere gegeven heeft, heeft hij onvervuld gelaten. Of zal hij onvervuld laten. De Heere doet wat hij zegt. Dus die levende hoop is een hoop die gefundeerd is in de vaste en zekere beloften van God. Wederom geboren tot een levende hoop. Nou, dat woordje levens, dat vindt u ook bijvoorbeeld in Openbaring 7. Daar is sprake van levende fonteinen. En daar betekent dat woordje levend zonder ophouden. Kijk maar naar een fontein. Elke keer stuwt die fontein water omhoog en dan klettert dat water weer naar beneden en dan wordt het water weer omhoog gestuwd. Het houdt niet op. Dat is een levende hoop. Ik weet wel, soms kan die hoop zo aangevochten zijn en de verdrukking zo diep zijn, dat er als het ware een grote laag met as over die hoop gelegd wordt. En toch is er hoop. Omdat het een levende hoop is. Die houdt niet op. In vers 23 van ons teksthoofdstuk wordt ook geschreven over dat levende en eeuwig blijvende woord van God. En daar betekent dat woordje levend dat het kracht doet op je gemoed. Dat is heel wat anders dan een stukje uit de Bijbel lezen en je dagboek lezen, dat moet je wel doen. Maar als er sprake is van dat levende en eeuwig blijvende woord, dan wordt de kracht van dat woord ervaren. En zo mag u dat ook in onze tekst vertalen. Het is een krachtige hoop. Waarin uitzicht dan die levende hoop? Die is krachtig werkzaam. En die is blijvend werkzaam. En wat doet dan die levende hoop? Wel, die matigt het verdriet. Want dat heeft u wel kunnen lezen, ook al in dit eerste hoofdstuk. Maar dat is het kenmerk zeker van die eerste Petrusbrief, dat de christenen, de ware christenen, lijden. Allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Het is onmogelijk dat u een ware christen bent en u zou geen lijden hebben. U zou geen kruis hebben. U zou niet gehaat worden om zijn naams wil. U zou niet vervolgd worden om zijn naams wil. Dat is onmogelijk. Christus belijden betekent lijden. En alle kastijding is geen zaak van vreugde, maar van droefheid, schrijft Paulus aan de Hebreeën. Maar door die levende hoop wordt het verdriet gematigd. Waarom? Wel, u weet wel wat hoop doet. De hoop wordt door het geloof uitgezonden. Om de horizon na te speuren. Of de beloften al vervuld worden. Een prachtig voorbeeld zie je altijd in die geschiedenis van Elia. Elia hoopte op regen. Waarom? Is dat in tijden van droogte dat de boeren verlangt dat het gaat regenen? Nee. God had het aan Elia beloofd, dat er regen zou komen. En toen boog Elia zijn knieën en hij stuurde zijn jongen uit naar de top van de berg om de horizon af te speuren. Is er al een wolkje? Komt er al regen? Zo is het geloof werkzaam met de belofte. En die werkzaamheid uit zich door de hoop vooruit te sturen. Is God zijn woord al aan het vervullen. Dus die hoop, die kijkt omhoog. En Petrus schrijft erover in het vierde vers. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. O verdrukten, lijdende christen, daar ligt een erfenis voor u gereed, die onverderfelijk, onverwelkelijk is, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. En u wordt ook bewaard in het vijfde vers. Ziet u, zo kan een christen er tegenaan. Zo wordt de droefheid gematigd. Die levende hoop die geeft lijdzaamheid. Dat betekent eronder blijven. Zoals we dat zojuist zongen. God zal uw druk eens verwisselen in geluk. Er komt een einde aan alle kruis. Er komt een einde aan alle beproeving. Er komt een einde aan alle verdriet. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En daarom zorgt die levende hoop voor blijdschap. Een levende hoop. Onze tweede gedachte. Voor vreemdelingen. Onze tekst spreekt over ons. Die ons heeft wedergeboren. Wie zijn dat? Het is opmerkelijk dat Petrus hier niet schrijft over de verborgen achterkant van de wedergeboorte. En met die verborgen achterkant van de wedergeboorte bedoel ik hoe iemand wederom geboren wordt. Maar Petrus schrijft wel over de zichtbare voorkant van de wedergeboorte. Met andere woorden, daar zijn kenmerken van de wedergeborenen. Als u wederom geboren bent, dan. Nou, wat dan? Dan heeft u in ieder geval een levende hoop, waar het zojuist over ging. Maar Petrus gaat die wedergeborenen ook nader omschrijven. Leest u maar met mij mee in vers 1. De brief is gericht aan de vreemdelingen. Verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Die genoemde plaatsen die vindt u nog vandaag aan de dag in Zuid-Turkije. En daar wordt Allah gediend. Dat is ons tot waarschuwing. De Heer Jezus heeft de gemeente van Efeze in Openbaring 2 nadrukkelijk gezegd: als u zich niet bekeert, dan neem ik het licht van de kandelaar weg. Ik heb u zoveel jaren gediend, gemeente. Maar ik bemerk iets van ongeloof en onbekeerlijkheid. Wanneer is de laatste onder ons door God tot God bekeerd? Pas op dat het licht van de kandelaar niet wordt weggenomen. Kunt u zich voorstellen, zou u geloven dat over 10 jaar hier geen dominee staat, maar een imam? Dat de kerk is omgebouwd tot een moskee? Dat de Heer het evangelie heeft weggenomen en dat de naam van Allah hier wordt aangeroepen tijdens het avondgebed op vrijdagavond. Indien u zich niet bekeert, dan wordt het licht van de kandelaar weggenomen. U zit niet vrijblijvend onder de prediking. Het aanbod van genade gaat niet uit dat u ermee kunt doen wat u wilt. U heeft zich te bekeren tot een levende God. Want anders neemt God het woord weg. Aan de vreemdelingen verstrooid. Een wedergeborene is een vreemdeling geworden. Die kan niet meer meedoen. Met de zonde. Met het vorige leven. Hij voelt zich niet meer thuis. Hier op aarde. Dat is aangrijpend. Zij waren ook vreemdelingen. Eerst waren ze vreemdelingen omdat ze God niet kenden. En ze keken zo vreemd tegen die christenen aan en tegen het gedrag van die christenen. Maar hebben die het toch over hemel en over hel en over een gekruisigde Jezus? En dat klonk allemaal vreemd in de oren. Al zijn het misschien voor u bekende klanken, maar in uw natuur staat u vreemd tegenover God. En vreemd tegenover de bekering. En vreemd tegenover de hemel en de hel. U doet net als in de dagen van Noach. Het zal allemaal wel. En u wuift het oordeel weg. En u gaat straks over tot de orde van de dag. Zo waren ze eerst vreemdelingen. Maar toen is Paulus daar gekomen met dat vreemde evangelie. En dat woord dat heeft kracht gedaan in hun leven. En toen zijn hun ogen open gegaan voor die andere werkelijkheid. Dat. En toen hebben ze een erfenis in het oog gekregen. Dat ervoor heeft gezorgd dat de glans van de wereld verdween. Waarom jaagt u de dingen van deze wereld na? Omdat u die erfenis niet ziet. Waarom bent u bezig met het hier en het nu? Omdat u de heerlijkheid van de gekruisigde Christus niet ziet. Moet u horen wat Petrus schrijft, die u niet gezien heeft, maar in de welke u zich verheugt met een onuitsprekelijke vreugde. Als die vreugde van Christus in uw hart is, dan gaat de glans van de wereld af. Dan hebt u niet meer zoveel vreugde in de dingen die voorbij gaan. Maar dan ligt uw leven boven waar Christus is, van waaruit u hem ook verwacht. Een onuitsprekelijke, een heerlijke vreugde. Dan ziet u de levende Christus aan de rechterhand van de Vader. Hij alleen geeft u vreugde. Zijn aangezicht te zien is zoeter dan het leven. Hem te missen, bitterder dan de dood. Ze zijn vreemdelingen geworden op deze aarde. En dat riep weerstand op bij de tijdgenoten. Daarom heten ze ook verstrooiden. Als u werkelijk een christen wordt, dan kunnen onwedergeborenen u niet uitstaan. U waarschuwt hen. U spreekt over andere dingen. En dan hoort u de irritatie. Moet het altijd daarover gaan? Kun je ook niet op een andere manier bekeerd worden? Je kunt toch ook op je eigen manier God dienen enzovoort? U zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. En dat werden ze ook. Ze konden niet meer meedoen met de zonden, met het leven. En daarom werden ze gehaat en ze werden vervolgd. Ze werden verstrooid over de aarde. Gasten en vreemdelingen op deze wereld. Ze telden eenvoudigweg niet meer mee. Achteruitgezet. En als u die brief van Petrus leest, dan merkt u dat die mensen het niet makkelijk hebben gehad. Ze werden op een ongekende wijze gekleineerd en gediscrimineerd en achteruitgezet. Ze vervielen tot armoede, tot de bedelstand. Ze werden op de allergruwelijkste wijze slaafs behandeld. Ze werden van huis en haard verdreven. Ze voelden zich nergens meer thuis. Ik las gisteren van dokter Berkhof. En dokter Berkhof, dat was een midden-orthodox figuur. Nou, dan moet u een beetje weten, in de jaren 40, 50, hè, toen dat speelde. Dan had je de gereformeerde bond, dat waren dan zogenaamd de besten. En dan kreeg je de confessionele en dan kreeg je de midden-orthodoxie. Maar dan zegt die Berkhof dus van zijn eigen achterban al. Hij zegt, wij zijn zogenaamd zo wettisch, hè, dat alles noemen wij wettisch, zodat de zondagsheiliging eraan is gegaan en de kledingstijl is veranderd. En dan noemt hij zo'n heel rijtje op. Ik dacht gisteren, de gereformeerde bond is inmiddels in dat vaarwater terechtgekomen van wat toen de midden-orthodoxie was. En dan gaat dominee Boer schrijven dat de kerk een vreemdeling hier behoort te zijn. Berkhof die zei al, hè, we zijn zo, ja, dat we dat wettische zogenaamd achter ons hebben gelaten, dat we geen last meer hebben van onze eigen godsdienst. We kunnen vrolijk een keer naar de kerk en we kunnen ook vrolijk morgen met de wereld meedoen. We weten niet meer wat het is dat het kruis van Christus ons kruisigt aan deze wereld. En dan gaat Boer daarover schrijven. Wij moeten niet meedoen met de wereld. Wij moeten geheel anders zijn. Wij moeten het heil niet op deze aarde zoeken. Een christen zoekt de dingen die boven zijn. Wederom geboren. Daarbij een gast, een vreemdeling. word je verstrooid. Dan voel je je nergens meer thuis hier op deze aarde. Waarom? Omdat je een beter vaderland zoekt. Een stad die fundamenten heeft. Welks bouwmeester en kunstenaar God is. Ik zal niet zeggen elke dag. Maar als u het nog nooit hier voor gezien hebt gehouden, dan bent u niet wederom geboren. Als u nooit een verlangen hebt om ontbonden en met Christus te zijn, dan bent u niet wederom geboren. Als u nooit die stad in het oog heeft gehad, welks bouwmeester en kunstenaar God is. Ach, dan bent u hier steden aan het bouwen, die straks zullen vergaan. En dan houdt u niets meer over. Deze mensen hadden het moeilijk. Maar is er nog één ding waarmee Petrus hen typeert? En leest u maar mee. De uitverkorenen staat er naar de voorkennis van God de Vader. En zal ik maar eens heel eenvoudig vanmorgen zeggen. Er is een boek, hè, met de titel Hij kent mij. En als ik me niet vergis gaat het over een Roemeense christin. En zij wordt als aller afschrapsel en uitvaagsel behandeld. En dan toch, hè, twee dingen. Dan weet ze hoe de Heere haar in tijden van nood uitreddingen geeft. En dat acht ik zeer groot. En dan weet ze, de hemel weet van mij af. Maar weet u wat meer is? Dat de Heere bij tijden tot haar ziel spreekt. Ik zou het zo willen zeggen, dan krijg je een kus van de hemel. Met die beide lippen. Het Oude en het Nieuwe Testament. Dan spreekt God tot je ziel. Dat is wederom geboren tot een levende hoop. Als je onderweg maar mag weten. Terwijl je wandelt door die snikhete woestijn. Veracht, vervolgd, gehaat om zijn naamswil. Verlaten van een ieder. En dat gaat toch gebeuren als je zo dadelijk op je sterfbed ligt. Dan kunnen ze je hand nog vasthouden. Maar je zult toch iedereen los moeten laten. Als de Heere maar van je afweet. Van God gekend. Door het allemaal mensen babbelen die kennen de Heere Jezus. Maar kent God u? Weet Hij van u af? Weet Hij van zijn eigen werk in uw leven af? Dat bevestigt Hij. Keer op keer. Een levende hoop. Voor vreemdelingen. Door de opstanding van Christus. Want zo spreekt onze tekst vanmorgen. Wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nu kan volgens het Grieks zowel de wedergeboorte als ook de levende hoop gevoegd worden bij de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus volgens de grondtekst, de opstanding van Jezus. Die zorgt voor de wedergeboorte. En die zorgt ook voor een levende hoop. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Kijk, wij kennen vanuit catechisatie de wedergeboorte. In de engere zin en in de ruimere zin, toch? En wedergeboorte in de engere zin, dan bedoelen we dat eerste nieuwe leven uit God. Als je voor het eerst mag zien op Christus, de waarachtige bekering, een nieuw hart, hoe je het ook noemen wilt. De wedergeboorte in de ruimere zin, het leven wat daaruit voortvloeit, wat wij dan gewend zijn om de heiliging te noemen. Dus wat mij betreft mag u bij dat woordje wedergeboorte heel dat nieuwe leven, dat ook geleefd wordt, lezen. Dus die wedergeboorte in de engere zin, het begin. Maar er moet een begin zijn, uit God. En dat leven, dat leeft ook. Er gebeurt ook wat, onderweg. Want dat nieuwe leven, dat is geen dode vormendienst. Maar dat is een levende omgang met Christus. Vandaar ook die levende hoop. En nu zegt onze tekst, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, waarom wordt dat er nu bijgehaald? Ik heb u gisteren al gewezen op Romeinen 1 vers 4. Dat de Heer Jezus zichzelf krachtig heeft bewezen te zijn, de Zoon van God, door de opstanding uit de doden. En ik heb u toen gezegd dat dat nodig was, omdat hij veroordeeld is op die belijdenis dat hij de Zoon van God was. En toen heeft Caiaphas en het Sanhedrin, het was niet echt. Maar toen hebben ze gezegd, oh wat erg dat een gewoon mens durft te zeggen dat hij de Zoon van God is, dat is godslastering, hij moet gedood worden. En dat is ook zo. Als een gewoon mens zou zeggen, ik ben de Zoon van God, dat is godslastering. Maar de Heer Jezus was geen gewoon mens. Hij was en is de Zoon van God. En dat heeft hij bewezen. Toch? Dat hebben we gistermorgen gezien. Hoe kan een dode zichzelf nu opwekken? Dat is toch onmogelijk? Hoe kon de Heere Jezus zichzelf ontdoen van die grafdoeken? Dat is toch onmogelijk? Dat kan geen gewoon mens. Maar hij is ook geen gewoon mens. Hij is de Zoon van God. En hoewel het aan elk oog onttrokken is, is daar dat machtige wonder gebeurd in die grafspelonk van Jozef van Arimathea. Daar heeft Jezus zich opgewekt uit de doden. Daar is hij opgestaan uit de doden. En daar heeft hij laten zien, toen de dood hem niet kon houden, maar hij de dood gevangen heeft genomen, dat hij echt de Zoon van God is. Wel, die opstandingskracht, die is ook nodig om te geloven, Efeze 1 vers 20. En diezelfde opstandingskracht haalt Petrus, ik moet zeggen de Heilige Geest erbij, om wederom geboren te worden. Zie welke kracht er nodig is. Nou, daarom heb ik u de Dordtse leerregels paragraaf 12 voorgelezen. En trouwens, u zou thuis ook paragraaf 11 er maar bij moeten lezen. Wil u dat straks doen? Op paragraaf 11 thuis lezen. Want wat hebben wij nu samen beleden in paragraaf 12? De Dordtse leerregels noemt daar de wedergeboorte een opwekking uit de doden. Het is niet voor niets dat u wederom geboren wordt. Dat kunt u zelf niet. U weet wel dat geheim dat Lazarus werd opgewekt, dat is onverklaarbaar. Hoe heeft die man die ingewikkeld was in doeken, dus niet kon zien en niet kon lopen, niet kon horen, hoe heeft hij die stem van Christus gehoord? En hoe heeft hij gehoorzaam kunnen zijn op die stem? En hoe heeft hij kunnen opstaan en uit die grafspelonk tevoorschijn kunnen komen? Terwijl er zeer nadrukkelijk staat dat toen hij buiten stond, door anderen bevolen werd hem te ontdoen van die grafdoeken. Weet u van de onmogelijkheid af om zalig te worden? Weet u wat het is om niet te kunnen geloven? Weet u wat dat inhoudt, welke zielsbenauwdheid dat met zich meebrengt? Als u de toorn van God voelt branden in uw geweten en u wordt gewezen dat er een volkomen zaligmaker is, maar u kunt er niet komen, u kunt hem niet aannemen, omdat u geestelijk dood bent. Ik heb u al zo vaak gewezen op dat woord van Bunyan. Dat hij zei, ze hadden net zo goed kunnen zeggen, pluk een ster van de hemel. U kon het niet. U kon niet geloven. En niet om daarmee de schuld van u af te schuiven, u vrij te pleiten. Maar in de zielsangsten, u kon niet geloven. Daarom was dat die bittere zielsvraag. Hoe word ik ooit met God verzoend? Daarom is alle hoop u ontvallen.
U kon uzelf niet wederbaren, geen mens kon u helpen. Wat voel je dan moederziel verlaten? Geestelijk dood. Want u kunt u zichzelf niet opwekken uit die dood. Ook niet door de uiterlijke prediking alleen. Er zijn mensen die vinken weer af als ze in de kerk geweest zijn. Ze hebben gedaan wat ze konden. Nog door aanrading. Dat het evangelie wordt verkondigd en dat het u wordt aangeraden om te kiezen of niet. Om het aan te nemen of niet. U kon het niet. Kent u dat in uw leven? Weet u waarom er zoveel twijfel is? Omdat mensen nooit aan het einde gekomen zijn, in een heilige wanhoop gekomen zijn. Het gaat mij niet om de mate. Of dan om die mate dat u niet buiten het wonder om kunt. Ik heb u gisteren dominee Boer aangehaald. Er zijn mensen die moeten weten of er een man is die voor hen betaald is. Kent u dat uit uw eigen leven? Dat u moet weten of er een middelaar, een zaligmaker, een verlosser is. En dan juicht Petrus wederom geboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat zeggen onze leerregels dan? Dan wederbaart de Heer u eerst. Dat doet God. En dan gaat hij die wil vernieuwen. Bewegen. De wil van God bewogen zijnde. Werkt nu ook zelf. Als dat niet gebeurde. Moet je kijken naar die rijke man in de hel. Die wil is zo sterk. Terwijl de vlammen van Gods toorn hem daar verbranden. In de eeuwige verdoemenis. Dan zegt hij nog nee, vader Abraham. Ik heb gebeden. Dat de zonde ons naar de hel voert. En toch wilt u en ik de zonde. En die wil is zo sterk. Dat u Paulus na ontvangen genade nog daarover hoort klagen in Romeinen 7. O, heb toch geen illusie dat u wel zou willen, want u wilt niet. U bent een vijand van God en een vijand van vrije genade. Heb toch geen illusie dat u wel zou kunnen kiezen als u op uw sterfbed ligt. Meen toch niet als u de boodschap wordt gebracht dat u ongeneeslijk ziek bent, dat u zich dan nog zou willen bekeren. Al wordt u het lieflijkste evangelie verkondigd. Al wordt het donder van de wet u verkondigd. U wilt niet. Zo boos is onze wil. Maar zie daar, wederom geboren tot een levende hoop. Moet u maar paragraaf 11 lezen. Hoe de Heilige Geest binnenbrengt tot in de binnenste delen. Dat is de wil. Maar er wordt niemand zalig. Tegen zijn wil in. Ze willen allen zalig worden op de voorwaarden die de Heere heeft gesteld. Ze stemmen allen van harte in met dat offer dat is aangeboden in de belofte van het evangelie. Als de Heilige Geest doordringt tot in de binnenste delen, tot onze wil, dan maakt Hij de wil die dood was, levend. En die boos was, goed. En Hij vermurft het hart. Zodat ik week word en ga buigen voor de Heer. Maak me dan maar zalig, Heer, op kosten van het Lam. Wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als dan werkelijk uw wil vernieuwd is en u gaat willen wat God wil. Als u dan werkelijk dat Lam hebt mogen omhelzen dat u is aangeboden in de belofte van het evangelie. Ja, dan gaat u inderdaad ook lijken op het Lam. En wat staat er dan in Romeinen 8? Dan krijg u te maken met verdrukking, met vervolging, met zwaard, met honger, met naaktheid. Dan wordt u schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Waarom? Omdat ons niemand scheiden kan van de liefde tot Christus. Dat staat er niet. De liefde van Christus. Dat is het. Dat is nu wederom geboren tot een levende hoop. Maar van tijd tot tijd, dan weet u dat Christus leeft. Hoe dan? Doordat hij u een kus geeft. Kus van Jezus. En als de liefde van Christus uw ziel doortintelt, dan heft u het hoofd omhoog. En dan weet u weer wie er op u wacht. En dan weet u weer welk een erfenis dat voor u is klaargelegd. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. En het hart daarboven, hier beneden, is het niet. Die hoop doet al ons leed verzachten. Werkelijk waar. Als ze straks voor de beren en de leeuwen geworpen worden en voor de levende dieren verscheurd, nochtans zal ik hopen. Waarom? Omdat Christus leeft. Als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Als u het moet doen met een handjevol godsdienst, met een dode Jezus die u die kent. Als u niet weet van de liefde van Christus. Als u niet weet van het levende geloof. En u wordt vervolgd en gehaat en gesmaad, dan haakt u af. Als u moet doen met alles wat deze kant van het graf u te bieden heeft, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En Gods kind weet het. En hij bedelt. En hij bedelt. Zeg er nog eens dat ik van u ben. Wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nog een paar woorden over onze laatste gedachte. Dankzij de Vader. Moet u nagaan, hè? Dan worden die christenen verstrooid, vervolgd, gehaat, gediscrimineerd. Slaven worden vernederd tot in het diepst van hun hart. En dan krijgen ze een brief van de apostel Petrus. En dan zegt Petrus niet, ik zal eens naast jullie gaan zitten en ik zal voorlopig maar niks zeggen. Want wat moet je zeggen onder deze omstandigheden? Dan gaat Petrus zitten. Nou, vandaag aan de dag word je aangeklaagd en zegt als die dominee komt, dan heb je een onveilige situatie. Maar Petrus gaat zeggen, geloofd zij de God en Vader, zegt hij, van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Moet u letten, hè? Ik kan er maar een paar woorden van zeggen. Die na zijn grote barmhartigheid. Wat is dat eigenlijk barmhartig? Wat als een brandend hart. Brandend hart, het brand van liefde. Dan moet u zich maar proberen in te denken hoe in de stilte van de eeuwigheid die Vader brandde van liefde. Hoe kan ik toch die verdommelijke zondaren die mij straks de rug en de nek zullen toekeren. Hoe kan ik die toch zalig maken? Kan ik die toch gelukkig maken? En toen brandde het hart zo vol liefde, dat de Vader zijn Zoon aanwees. En zegt, als u nu naar de hel gaat, daar offert de Vader zijn eigen geboren Zoon op. Om die rebellen, die opstandelingen, zalig te kunnen maken. Grote barmhartigheid. O diepte des rijkdoms, vanwege de onnaspeurlijke oorsprong. Toch, moet u daar eens over mediteren. Moet u daar eens over nadenken. Dat het hart van de Vader zo brandde, om u, verdoemenswaardig zondaar, zalig te maken. Heeft hij zijn eigen Zoon in de vlammen van de verdoemenis gegeven. Grote barmhartigheid, om schuldige zondaren zalig te kunnen maken. En dan moet u nog eens bedenken dat God u en mij niet nodig had. Wij kunnen hem niet tekort doen, want hij is zelfgenoegzaam. En hij is vol heerlijk en vol zalig in zichzelf. Denkt u nou werkelijk dat God meer wordt als daar een miljoen mensen in de hemel komen? Hij is vol zalig in zichzelf. En toch brandde zijn hart om als die overvloeiende fontein van alle goed te kunnen meedelen aan arme verloren zondaren. Na zijn grote barmhartigheid heeft God de Vader, hij is de oorsprong, hij is de bron, En als Heer God de Vader genoemd wordt van onze Heer Jezus Christus, dan betekent dat heel eenvoudig wat wij beleden hebben. Zonder ons. In ons. Want hier wil Petrus als het ware dat verbond der genade, dat tussen de Vader en de Zoon gesloten is, ons meedelen. En tussen de Vader en de Zoon, maar dan de Zoon als borg, de kerk met een hoofdletter, daarin begrepen is. Dat geen wonder, geen eeuwig wonder. Daar zal de kerk hem eeuwig voor aanbidden. O volk van God, dat is voor u weggelegd. Al zal het geen vreemd werk zijn, maar straks ongestoord en zonder zonde zullen wij die fontein van eeuwig goed ook eeuwig mogen genieten. En daarom, hoofd omhoog, heb goede moed, want Christus onze zaligmaker, hij leeft. Maar ook u die hem nog niet kent, ik wil nog één keer hem u verkondigen. Hij leeft. En die levende Christus die zegt vanmorgen, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Amen.